Goedemorgen allemaal. Fijn om een keer in uw midden te zijn, want zo vaak ben ik hier nog niet geweest. Dit is hier namelijk de eerste keer. En dan is het altijd goed dat je je even voorstelt. Ik ben Jan Boelhouwers, dat betekent dus, ik hou van een heleboel, Boelhouwers. Ik kom uit Noordwest-Brabant, dus als u af en toe eens een rare klank hoort, dan moet u maar denken dat is Brabant. Getrouwd met Wia, samen hebben we 5 kinderen en 9 kleinkinderen. Mocht de Heer Jezus al vroeg leren kennen. Opgegroeid in de gereformeerde kerk, waarbij de Heer Jezus echt centraal stond. Diende Heer al vanaf mijn 17e met bijbelstudies, dus dat is al een hele tijd. Mocht studeren aan de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee Leuven. En ben afgestudeerd op de 8e eeuwse profeten. Nou, als u meer wil weten, straks drinken we koffie. Dan trekt u maar aan mijn jasje en dan hoop ik dat ik uw vragen mag beantwoorden. Voordat ik met u het woord wil openen, wil ik ook graag erover een zegen bidden. Mag ik u daarin voorgaan? Almachtig God en liefdevolle Vader, dank u wel, Heer, dat we uw woord mogen openen. En we mogen weten, als we lezen uit het woord van God, ontmoeten we de God van het woord. En zo komen we tot u. Heer, u kent ons, u weet wat we nodig hebben. Wilt u tot ons spreken, Heer, dat we u mogen ontmoeten in uw woord. Vader, wilt u ons daar waar nodig ook helpen weer de juiste weg te kiezen. Wilt u ons reinigen en wilt u ons vervullen met de rijkdom van uw aanwezigheid. Dat bidden we u in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Ik wil met u een Bijbelgedeelte opzoeken waarvan denk ik niet zo vaak gesproken wordt. Tenminste, ik kan het me niet zo goed herinneren dat ik ooit een preek heb gehoord over Hooglied. We zullen straks gaan lezen vanuit Hooglied, dus als u een Bijbel bij u hebt, zoek het alvast op. Hooglied in het Hebreeuws Shir Hasharim. Betekent eigenlijk het lied der liederen. Het is niet zomaar een lied. Het is het lied der liederen. Geen psalm 151 of een ander lied. Maar het allerhoogste lied. Als het derbij staat, dan wil dat altijd zeggen in de overtreffende trap. He, zo heb je bijvoorbeeld het heilige der heiligen. En misschien kent u nog wel een woord met der erin. Koning der koningen. Wie nog meer? Heren der Heerscharen, ja. En het heilige der heiligen had ik u al genoemd. Nou, dat wil eigenlijk zeggen, het is subum, het is het de van het. En daaruit willen we lezen, dus Hooglied is niet zomaar een lied. En ik hoop dat ook met u te gaan zien. Allereerst twee vragen. Gelooft u dat de Heer Jezus zich aan u verbonden heeft? U hoeft niet hardop te antwoorden, maar antwoord in uw hart. En gelooft u ook dat u aan hem verbonden bent? Want dat staat centraal in dit Hooglied. Toen ik het voor de eerste keer las, moet ik u eerlijk vertellen, dacht ik eigenlijk, heren, wat doet dat in de Bijbel thuis? Het lijken wel, ja, oneerbiedig gezegd, een seksboek. Daar staan dingen in beschreven dat je denkt van, help, wat bedoel u daar toch mee? Maar toen ik het verder en verder ging lezen, ik weet niet hoeveel keer ik het heb gelezen hoor, maar toen ging het steeds verder open. Nog begreep ik het niet tot eigenlijk afgelopen zomer. Deze zomervakantie heb ik me echt erop toegelegd om ook Hooglied te mogen begrijpen. Ik mag er ook les over geven aan de Evangelische Theologische Faculteit. En toen vond ik het antwoord in vers 1, dan moet u eens meekijken. Je leest er heel makkelijk overheen, hoor. Daar staat het allerhoogste lied dat gecreëerd is of gemaakt is door Salomo. Wie weet wat Salomo betekent? Lastige vraag, hè? Slomo in het Hebreeuws, voor degene die dat prachtig vinden. Vredevorst. Vredevorst. En toen dacht ik, als Salomo dit geschreven heeft, heb ik een groot probleem. Want het gaat over zijn verlangen naar één vrouw, om daar echt mee één te worden. Maar Salomo had 1000 van die exemplaren in zijn album. Dan past dat niet dat hij dat lied zou kunnen schrijven. Bovendien lezen we nergens in de Bijbel dat Salomo de macht had om iets te creëren. Want dat wordt eigenlijk in de Bijbel alleen maar gebruikt voor de Heere God. He, de Heere schiep de hemel en de aarde. Datzelfde woord, bara, mag u vergeten, wordt ook hier gebruikt. Dus dan lezen we even opnieuw het lied der liederen dat gecreëerd, geschapen is door de vredevorst. En toen begon het Bijbelboek open te gaan voor mijn hart. En ik was er zo vol van, dat ik daar ook vanmorgen met u over wil nadenken en daarvan wil getuigen. Nou, allereerst, het gaat dus tussen de liefde tussen een man en een vrouw. Een man en een vrouw die in ondertrouw zijn en beide verlangen enorm naar elkaar, naar dat moment dat ze echt helemaal één zijn. En dat is het kernwoord van Hooglied. Niet liefde, het gaat niet om de liefde, maar om dat diepe verlangen om eindelijk één te zijn met elkaar. En u weet, in de Bijbel wordt de relatie man-vrouw getekend tussen de Heere God en zijn volk Israël, zijn geliefde vrouw. Die wordt ook als bruid beschilderd, maar ook de gemeente wordt beschilderd als de bruid van Christus. We lazen het net te ver uit hoofdstuk 6, maar als u in hoofdstuk 5 gaat lezen, vers 22 tot 33, kunt u dat ook letterlijk lezen. Wel nu, er is een verbinding tussen deze man en deze vrouw, en die verbinding is nog niet volmaakt. Het is prachtig om te zien hoe de bruidegom zijn bruid beschildert. In het begin dacht ik van, nou, wat moet het allemaal wel niet betekenen? Maar hij beschildert haar op 3 manieren. Hij tekent haar eerst met vruchten. En dan tekent hij zijn mooie bruid met allemaal begeerlijke vruchten. Heerlijk om van te genieten. En dan zie ik hem zo lopen door de hitte van de woestijn en denkend aan zo'n lekkere sappige appel. Of weet u niet, dan kan je daar zo naar verlangen. Nou, zo beschrijft hij de eerste keer zijn bruid. En de tweede keer beschrijft hij hem, en ik maak er wel eens een grapje over, met allerlei gebouwen die heel beroemd waren in die tijd. En mijn vrouw heet Wia. Ik zei voor de grap tegen Wia: mijn lieve vrouw, jouw nek lijkt op de toren van Pisa. U begrijpt de reactie, moest snel bukken. Ja. Maar in die tijd beschreef je de schoonheid van dat gebouw, wat iedereen bewonderde. Nou, dus hij beschrijft de eerste vrouw als heerlijk om naar te verlangen. En vervolgens om zich in te verwonderen. Hij verwondert zich in zijn bruid. En de derde keer beschrijft hij zijn bruid. En dat zal de vrouwen meer aanspreken met allerlei edelstenen. U leest het maar op uw gemak vanmiddag na. Hij houdt best mooi weer, dus ik ga lekker in het zonnetje zitten en u leest maar een keer Hooglied. Nou, zo beschrijft hij zijn bruid. Hij houdt van haar, hij vindt haar schitterend. En weet u, de bruid, die ervaart dat ook. En ik zou wel willen dat alle vaders en moeders dit stukje met hun dochters gaan lezen. Hoofdstuk 1, bijvoorbeeld vanaf vers 5. Daar staat namelijk: donker van huid ben ik, maar bekoorlijk, dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo. Zie niet op mij neer, omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede, ze maakten mij tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Hier zie je eigenlijk dat de dochters van Sion een beetje neerkijken op dat mens met de donkere huid. Het was in die tijd zo, als je geld had, dan liet je mensen voor je werken in de tuin en in de wijngaard en op het land. Of je liet herders de schapen bewaken. En dat betekende dus, als je veel geld had, deed je het zelf niet, hoefde je niet in die brandende zon. Dus hoe blanker je was, hoe meer pegels je had. En hoe meer aanzien. En zij was pikdonker. Dus ze had geen aanzien. En de dochters van Sion met hun blanke huidjes keken dus op die vrouw neer. En dan vind ik het prachtig dat ze zegt, ja, ik ben donker van huid. Maar kijk niet op mij neer. Want mijn waarde ligt in het feit dat mijn bruidegom van mij houdt. Hij houdt van mij. Dat bepaalt mijn waarde. En je hebt zoveel influencers, misschien ken jij er ook wel eentje, en jij? Influencers zeggen, maatje moet maatje, wat is het, 36 hebben weet ik veel wat voor schoonheidsidealen tegenwoordig allemaal niet via die influencers besproken worden. En als je erin bespiegelt, dan denk je, gunst, ik lijk er van geen meter op. Ik voldoe helemaal niet aan de norm. Ja, de norm van de influencers, maar weet dat je aan de normen van de Heer Jezus voldoet. Hij vindt je schitterend. Zo vindt hij ook zijn volk Israël, schitterend, zijn bruid. En hij wil zich met hen ten diepste verbinden. Ik vond een tekst waarbij je de woorden ook alle twee tegenkomt. Tegen u zal niet meer gezegd worden, verlatene. Tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij, maar u zult genoemd worden, mijn welgeval is in haar en in uw land. Getrouwde, want de Heere verlangt naar u. En uw land zal getrouwd worden, want zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Het volk met het land, die horen bij elkaar. En de tweede stap is, zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. De Heer ziet er naar uit en verlangt naar zijn bruid. In Hooglied kom je daarom drie teksten tegen die eigenlijk een opklimmende trap kennen. Mijn liefste is van mij, in het Hebreeuws is dat Dodile van Anilo. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem. En dan zie je dat hoe meer de bruid omgaat met haar bruidegom, dan ga je in een verschuiving zien. Want de tweede tekst zegt, ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Dan zie je het al omgedraaid. En de derde tekst, 7 vers 10 staat, ik ben van mijn lief en hij verlangt naar mij. Zijn verlangen gaat naar mij uit. Weet u, hier vind je steeds meer die toewijding van de bruid aan haar bruidegom. Ik ben van mijn liefste. Ik moest er zo aan denken. Weet je dat je gekocht en betaald bent door het bloed van je heiland? Er is een gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Dan vergelijkt dit koninkrijk Gods als volgt. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had. En hij kocht hem. Hier beschrijft de Heere Jezus zichzelf. Hij heeft een kostbare parel gevonden. Weet je wie dat is? Dat bent u. Dat ben jij. Een kostbare parel heeft hij gezocht en gevonden, want hij zoekt het verlorene om dat te vinden. En toen hij hem gevonden had, toen legde hij zijn God gelijk zijn af. En werd een mens zoals u en zoals ik. En als een mens bevonden, legde hij zijn mens zijn af. En werd een slaaf en gaf zijn leven. En hij kocht u vrij met zijn bloed. Dat was de bruidschat, uw verlossing door het bloed van Christus. Hij verkocht alles wat hij had. Om u en mij te kunnen verlossen, vrij te kunnen kopen. Het eigendom te kunnen worden van hem. Ik ben van of voor hem. In het Hebreeuws kan je het beide vertalen. Dat betekent iets heel exclusiefs. Als u belijdt, ik ben van de Heere gekocht en betaald door zijn bloed, dan ben je van niemand anders, alleen van hem. En als dat je hart vult, dan is dat een grote kracht tegen alle verleidingen op deze wereld. Want als je alleen van hem wil zijn, dan wil je ook alleen doen wat hij van je vraagt. En dan kan je heilig en rein blijven. Maar we zullen, als u vanmiddag dan toch leest, dan moet u er eens opletten. De bruid doet dat niet altijd. Af en toe dan komt de bruidegom om weer contact, verbinding met haar te zoeken. En dan zegt ze, ja, nu geen tijd hoor. Ik heb me al omgekleed, ik ga zo naar bed. En dan gaat de bruidegom weg. En dan gaat de bruid die spijt krijgt toch op zoek naar de bruidegom, want ze mist hem. En dan is het net alsof de bruidegom zich voor haar verbergt. En dan zoekt ze en zoekt ze. En dan laat hij zich vinden. En weet u wat zo prachtig is? Als hij zich laat vinden en die twee komen bij elkaar, dan zeggen de dochters van Sion, die zeggen, wauw, wat houden die twee van elkaar. Hè? Wat verlangen die twee naar elkaar. En dan is het antwoord, geef je hart aan niemand anders dan alleen aan hem. Die zo ontzettend veel van je houdt. Exclusiviteit. Maar het wil ook zeggen, en dat vind ik eigenlijk wel ontzettend belangrijk. Kijk, wij leven op deze wereld. Hè? Nog niet in het volmaakte van de Heer Jezus. En op deze wereld maak je van alles mee wat je niet blij maakt of stemt. Of zelfs soms verdrietig. Het leven soms zo moeilijk maakt, zo zwaar. Heb je dat ook? Ja, maar als u van hem bent, dan zijn uw zorgen ook van hem. Dan zijn uw moeite ook van hem. Het is zo'n prachtige tekst waar bijna elke Sabbat mee geëindigd wordt. Dag aan dag draagt hij ons, want die God is mijn heil. Die God wil je dragen met je moeite, met je zorgen, met je verdriet, want je bent van hem. Hij heeft je gekocht en betaald. En hij wil je verder dragen door dit leven heen. Je hart, je verlangen, je leven, je werken, je bediening, je roeping en je bezit. Het is allemaal van hem en van hem alleen. Mijn vrouw is helemaal weg van professor Dr. Ter Horst. Een pedagoog, mag u op zich wel vergeten hoor. Maar die schrijft in dit verband een zin die ik ontzettend mooi vond. Even mannen, even wij onder elkaar. Hij zegt tegen zijn vrouw, ik heb je gekregen. En ik heb je gevonden. Maar ik blijf je zoeken. En dat is het mooie wat je ziet bij de bruid. Ze heeft de bruidegom gekregen. En ze heeft hem gevonden. Maar ze blijft hem zoeken. En dat is het mooie van de bruidegom. Die heeft zijn bruid gekregen en gevonden. En hij blijft haar zoeken. Hij blijft haar hart zoeken. Want als er geen verbinding is, zo schrijft Ter Horst, dan moet je één ding niet vergeten. Liefde is als een vuur. En als je er geen hout op tijd bij gooit, dan begrijpt u het al. Precies. Hij blijft die verbinding zoeken. En dat doet de bruidegom in Hooglied ook. U bent mijn doel. U bent mijn hartsverlangen. En juist omdat we zijn eigendom zijn, van hem zijn, hè, kan je ook zeggen, ik werp al mijn zorgen op hem, want hij zorgt voor mij. Kan je ook zeggen, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad. En die zich voor mij heeft overgegeven. Het huwelijk ging toen een klein beetje anders dan nu. Ik weet niet wat u er vanaf weet, maar toen was het zo dat, stel je voor dat jij een vrouw zoekt, dan zeg je tegen je pa, nou dat wiegje lijkt me wel wat. En je vader zegt, nou dat vind ik eigenlijk ook wel bij jou passen. Dan gaat jouw vader naar de vader toe van dat wiegje, van dat meisje. En die praat met zijn dochter en de dochter zegt, nou, het lijkt me wel wat. En dan spreek je de vaders met elkaar af, want de bruidschat, toen kocht je je vrouw, wat de bruidschat moest zijn. En als het dan helemaal akkoord was, dan kwamen de twee gezinnen samen. En dan had je flink gespaard en dan betaalde je de bruidschat. En op dat moment ging je samen in ondertrouw. En weet je dat, nog niet het huwelijk? Nee. Want dan ging de bruidegom, het contract was gesloten in ondertrouw. Het verbond was gemaakt, om het zo te zeggen. Denk maar aan Jozef en Maria. En wat ging Jozef toen doen? Ja, wat voor werk? Pardon? Hij was timmerman, ja. Ja, maar niet alleen omdat hij timmerman was. Ja, hij kon het goed waarschijnlijk. Ja, maar toen ging hij dus een huis bouwen voor zijn bruidje. En dan als dat huis klaar zou zijn, dan ging hij zijn bruidje ophalen. Dat was het grote feest. Dan ging hij zijn bruidje ophalen met heel zijn familie. Was er een grote optocht. Denk aan de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. En als hij dan bij zijn bruidje kwam, dan werd het huwelijk gesloten en dan nam hij haar mee naar zijn huis. Mensen, het is zo mooi. De Heer Jezus Christus heeft uw losprijs betaald. En hij is heen gegaan naar de Vader, naar het Vaderhuis, om voor u een woning te maken. En straks, als hij ons opkomt halen, zal daar de grote bruiloft plaatsvinden. Het is gewoon het beeld van het Nieuwe Testament. En weet u wat dan het woord bruidegom betekent? In het Hebreeuws is dat katan. Die woorden mag u wel vergeten. Maar het maakt het zo mooi. Want katan betekent hij die zich verbindt. Het meisje kon toen niet kiezen voor een vriendje. Dat mag tegenwoordig wel. Jammer, hè? Maar toen was het zo dat de bruidegom koos zijn bruid. Katan, hij die zich met haar verbindt. En hij is dan ook van haar. Nou, wat betekent dat, dat de Heere Jezus van ons of voor ons is? Ik heb wat dingen opgeschreven. Het hele Nieuwe Testament, en vooral het Johannes Evangelie en de Ik Ben uitspraken, laat de Heer Jezus zien dat hij de bron is van het leven. Jesaja schrijft, ik weet niet of die straks nog tevoorschijn komt, maar Jesaja schrijft omdat het volk haar eigen weg ging. De Moloch diende, de Baal diende, maar God niet. Dan schrijft je, dan moet Jesaja zeggen, namens de Heere God, jullie hebben de bron van het leven verlaten. Dus jullie zijn doodziek. Het volk was van de kruin tot aan de voetzool doodziek vanwege haar zonde. En het sterven zou zeker plaatsvinden, want ze hadden de bron van het leven verlaten. Vandaar dat er in Jesaja 53 staat, en onze ziekte heeft hij op zich genomen. Daar gaat het echt niet om het griepje wat er rondging in Israël, maar het ging om de zonde die het volk doodmaakte, doodhield. En hier zie je dat er een bron ontsloten wordt. Want in de bruidegom vindt de bruid haar liefde. De liefde van Christus wil hij met u delen. Zijn zorg, zijn leiding, zijn bescherming, zijn heerlijkheid, zijn reinheid, zijn heiligheid. Dat is de bron waar wij uit mogen putten. Elke dag opnieuw. Als je tekort komt, dan mag je die verbinding weten met je katam. Met hem die zich met jou verbindt, met alles wat hij is, door zijn geest. Voed je hart daarmee, midden in deze tijd. Dat woordje mij is zo belangrijk. U kent de geschiedenis wel van Jacob. Jacob komt op een gegeven moment, nadat hij geprobeerd heeft zoveel mogelijk te schrapen, eerst geboorterecht en later bij Laban, komt hij bij de Jabok uit. En daar strijdt hij met de Heere God. U kent die geschiedenis vast. En dan eindigt het zo dat de Heere God hem een nieuwe naam geeft. Hij krijgt niet meer de naam Jacob, maar Israël, strijder voor God, of met God. En dan zegt Jacob, Heer, vertel mij toch uw naam. En dan zegt de Heer, moet ik jou mijn naam vertellen? En dan lees je een half hoofdstuk niks, Totdat Jacob een altaar gaat bouwen. En dan zegt hij dit. En hij richtte een altaar op en gaf het de naam. De God van Israël is God. En ik dacht in het begin, de God van het volk Israël is God. Maar dat staat er niet, want het volk was er nog niet. Dit was zijn eigen naam. God, mijn God is God, zegt hij. Mijn God is God en geen ander. Durf je dat ook te zeggen? Mijn God is God, de Almachtige, de Schepper. Hij is mijn God. Hij is met mij verbonden. Hij is mijn liefste, om het zo te zeggen, in de hoogliedtaal. En daar kom je zoveel tegen in de psalmen. En dat raakte me. Dit hebben we een beetje gehad. Deze tekst bijvoorbeeld. Ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. De Heere is mijn rots. Hij is mijn burcht. Hij is mijn bevrijder. Hij is mijn God. Hij is mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de hoorn van mijn heil. Mijn veilige vesting. Dit kan je alleen maar zeggen wanneer je dat beleeft. Wanneer je de Heere ook beleeft als jouw liefste. Als jouw rots. Als jouw bevrijder. Als degene die in jou geeft wat jij zo nodig hebt. Als de bron van je leven. Niet als iets wat je ooit gehoord hebt als een theorie. Maar als de praktijk van je leven. Dan wordt het mijn. Dan eigen je dat toe. Nog een paar teksten. Ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn Heere. Ik heb geen goed buiten u. O God, gij zijt mijn God. U zoek ik. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees smacht naar u in een dor en dorstig land zonder water. Ik heb er daarbij gezet, El Berit, de God van het verbond. God die zich aan mij verbonden, heb ik verlang naar u. Waarlijk, zo is God onze God voor eeuwig en altoos. Tot de dood toe zal hij ons leiden. Dat is die rust die je kan vinden in hem. In Deuteronomium staat nog, de Heere, mijn God, gaat voor mij uit. En hij zal voor mij strijden. Prachtige tekst. Even een beetje samenvattend. Als hij de bron van ons hart is, vul je hart dan met schepper. De Heere is mijn schepper. Heer Jezus is mijn verlosser. Heer, u bent mijn leidsman door dit leven heen. Heer, u zal mij beschermen. U bent mijn beschermer. U bent mijn trooster. U bent mijn God. U bent mijn hoop. U bent mijn toekomst. Alles wat ik wil kennen, inzicht in wil verwerven en wijs in wil zijn, wil ik uit u ontvangen. Zijn liefde is mijn liefde. Vul je hart daarmee. Zijn heiligheid is uw heiligheid, is mijn heiligheid. Zijn genade is mijn genade. Zijn geduld is mijn geduld. En zijn barmhartigheid is mijn barmhartigheid. In de bruidegom vindt de bruid haar bestaan, haar doel en haar bestemming. Israël vindt in de Heere God haar bestaan, haar doel en haar bestemming. Zo ook de gemeente. Zonder de Heer Jezus hadden we geen bestaan. We vinden in hem ons bestaan, maar ook ons doel waar we voor leven en onze bestemming. In de bruidegom vindt de bruid haar liefde, haar verlangen, haar vreugde, haar hoop, haar bescherming, haar leiding, haar zorg enzovoorts. Hij is de bron. Maar we hebben de naam bruid nog niet uit het Hebreeuws gehad. En dat is in het Hebreeuws is dat kala. Mag u ook wel even vergeten. Dus katan is bruidegom en kala is bruid. En de betekenis van bruid is zij die volmaakt is. Zij die compleet is. Zij die verbonden is. Die heel is. Die gevuld is met vrede. En och, het mag voor u misschien allemaal ingewikkeld klinken, maar weet u hoe de bruid heette? Waar de bruidegom zo naar verlangde? Ze wordt met name genoemd. Wie weet dat? Sulamit. Wie zei dat? Krijg u dadelijk een extra stukje cake. Ja, het is de eerste keer dat iemand dat weet. Weet u ook wat Sulamit betekent? Zij die vervuld is met vrede. De bruid die vervuld is met zijn vrede. En de tweede betekenis is zij die volmaakt is. Zij die volmaakt is geworden. En volmaakt is. En dit vind ik zo mooi. Laten we eens kijken. Colossenzen 2, vers 10. Jij. U. Ik. Wij zijn volmaakt geworden in onze bruidegom. In hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. De Heere vraagt niks bijzonders of wat we onmogelijk zouden kunnen, want we zijn volmaakt in Christus. Niet dat we volmaakt leven, daarin wil de Heer ons reinigen en stapje voor stapje ons zonder vlek of rimpel of helemaal heilige. Dat is het proces waar we van als bruid ondergaan. Omdat we verbonden zijn met de bruidegom. Dat is zijn verlangen. In 2 Korinthe. Dat vond ik ook zo geweldig mooi. De 7 keer dat de Heere laat zien hoe rijk wij zijn in onze bruidegom. Moet u eens meelezen. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten, ten alle tijden, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk, overvloedig moogt zijn. Nou, dat heb je gekregen? Dat is toch werkelijk de overtreffende trap, niet waar? Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft ons ook met hem niet alle dingen schenken. Nee, geen racewagen hoor, ook geen kasteel. Maar alle geestelijke zegeningen wil de Heere aan u schenken. Zodat u vrucht kan dragen tot zijn lof en zijn eer. Filippenzen, mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Door de verbondenheid aan de bruidegom. 2 Korinthe. U hebt toch de genade van onze Heer Jezus leren kennen, hoewel hij onmetelijk rijk was, werd hij arm ter wille van u, van mij. Opdat hij door arm te zijn, u rijk zou maken. De rijkdom van zijn genade, van zijn liefde. Oh, dat is te vroeg, Jan. Nog even terug. De Heere wil ons vullen door de verbondenheid met hem. En u kunt dat verder ook in Hooglied lezen. Hoe voller de bruid wordt van de bruidegom, hoe meer ze naar hem gaat verlangen. En ik hoop dat u net zo teleurgesteld bent als ik, als u bij het laatste hoofdstuk aankomt, want het eindigt niet met een gesloten huwelijk. Het open eind. Hooglied eindigt met een open eind. Want leef je in dat verlangen, dan wordt dat verlangen alleen maar groter om met hem te verbonden te zijn. Om hem eindelijk te mogen zien. Om vol te worden van hem. En dan beschrijft de bruid haar bruidegom vol lof, vol glorie. Dat verlangen, in dat verlangen leven we ook hier op aarde. En in dat verlangen mogen we ook met elkaar leven hier op aarde. Even terug naar het huwelijk, want dit is ook geschreven gewoon plat voor het huwelijk. Tussen man en tussen een vrouw. Jullie zijn wel getrouwd. Kan je, man, kan je ook tegen je vrouw zeggen als je straks thuis komt, doe het eens. Ik heb je van God gekregen. Door Gods genade heb ik je gevonden. Maar ik blijf je hart zoeken. In die verbondenheid. om je aan te vullen met alles wat ik kan. Want ik wil je gelukkig maken, ik wil je rijk maken. En nu naar de Heer Jezus toe. Heer Jezus, u hebt mij gevonden. Nee, u bent mij gegeven. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. U bent mij gegeven. Ik heb u gevonden. Maar ik wil u blijven zoeken om mijn hart te vullen met uw liefde, met uw genade, met uw trouw, met uw hoop, met uw kracht. Zodat u mij door alle omstandigheden van dit leven heen kunt vullen met uw rijkdom. En ik van u een getuige mag zijn. U mag weer spiegelen. Verbonden, verlangend en gevuld. Weet u, mijn gebed is dat jullie elkaar ook gaan zien als die parels in Gods hand. Die geweldig mooie parel. En dat u ook bereid bent uw leven in te zetten voor uw broeder en voor uw zuster. Mijn gebed is dat ook voor mezelf, maar ook voor de wereld om me heen. Wij zijn niet zulke hele leuke overburen. Maar voor God zijn ze een parel. Hij wil ze zoeken. En ik bid, Heer, wilt u me ze helpen zien als een parel en niet als een steen des aanstoots. Vult u mij met liefde ook voor hen, zodat ik ze kan bereiken. Want Gods verlangen gaat uit naar elk mens. Elk mens is een parel. Daarom wil ik u graag tenslotte vermanend toespreken met een Bijbeltekst. Maar het is ook een gebed. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen. Om aan uw geloof de deugd toe te voegen en aan de deugd de kennis. En aan de kennis de zelfbeheersing. En aan de zelfbeheersing volharding. En aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten, wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Mag ik met u danken. Heer, ik heb het idee dat we nog veel niet besproken hebben. Er is zoveel meer, het gaat zoveel verder. En dit lijkt zo'n mooie geschiedenis. Een roman die we lezen. Maar Heer, het is de werkelijkheid. En Vader, ik bid u zo dat we dat gaan beleven. Heer Jezus, dat we uw liefde gaan beleven. Heer, dat we uw liefde gaan beleven, uw genade gaan beleven. Dat we leven in die verbondenheid met u. U betrekken bij alle dingen van ons leven. En waar we in tekort schieten, Heere, dat u ons kan aanvullen. Niet tot onze Heer, maar tot uw Heer. Ik bid u zo, o Heiland, dat geheel tegen onze natuur in, tegen onze oude natuur in, geen egoïsten zijn die op onszelf gericht zijn. Maar dat we door uw oog elkaar hier in de gemeente mogen zien als parels. Heere, parels waar we ons leven voor mogen inzetten. Onze broer, onze zus. Heere, als gemeente wil ik u bidden. Help ons niet egoïstisch te zijn, om lekker te genieten binnen de vier muren. Zodat de onafhankelijke baptistengemeente Emmanuel niet te herkennen is alleen aan haar gebouw. Heer, maar aan de liefde die ze onderling hebben en voor de mensen om hen heen. En zo het licht van u, Heer Jezus, verspreiden in een wereld wat zo hunkert naar geborgenheid en naar liefde. Naar u. Heer, ik ben me ook bewust dat als over relatie man-vrouw, spreken, nadenken, dat er ook pijn kan zitten in de gemeente. Wilt u ook daarin tegemoet komen? Heer, u bent de bruidegom. Niemand gaat alleen door het leven. Want u wil zich verbinden aan elk mens. Ik wil u bidden, o Heiland, voor de jongens en meisjes die nog volop aan het zoeken zijn naar diegene die bij hen past. Heer, dat ze diegene mogen vinden die u aan hen geeft. Heer, met dezelfde liefde gevuld voor u. Geef hen de rust, Heer, dat u wil voorzien in diegene die bij hen past. Help ons als ouders ook daarin zegenend te zijn voor onze kinderen. Ik bid u voor de huwelijk ook in deze gemeente. Heere, dat het vuurtje niet uit mag gaan. Maar dat u de reden hebt, dat u de reden bent, om juist elkaars hart te blijven zoeken. Om elkaar te verrijken met dat wat u ons geeft. Zodat het huwelijk mag opbloeien als een waarlijk beeld van u, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo dragen we elkaar aan u op en bidden de zegen toe in Jezus' naam. Amen.